Welkom bij de CGO-podcast. In deze podcast praten we met elkaar over verschillende thema's rond jeugdwerk en geloofsopvoeding. Met elke keer een nieuwe gast, leuke anekdotes en leerzame ideeën. Zo hopen we jou te bemoedigen en te inspireren. Leuk dat je luistert.
Ja, zeker leuk dat je luistert naar aflevering 2 alweer van het vijfde seizoen van de CGO-podcast. We hebben iets eigenlijk een beetje nieuws. Het is een beetje een nieuwe podcast die we deze keer voor jullie hebben. Ja. Want normaal gesproken hebben we altijd een gast. Maar deze keer niet, want deze keer doen we het lekker met z'n drieën als CGO-collega's.
Precies.
En dat is niet zomaar, want het onderwerp van vandaag is, Anita...
De zeven woorden.
De zeven woorden. Dat klinkt net alsof het uit de Bijbel komt. Dat is niet helemaal zo, hè Arjen?
Deze zeven woorden komen voort uit onze praktijk.
Precies. Dus daar gaan we zo even heerlijk over praten. Maar eerst gaan we natuurlijk even kennis laten maken met de mensen die aan tafel zitten.
En... Jenna, mag ik jou een dilemma voorleggen?
Ja, dat mag.
Mijn dilemma voor jou is nooit meer radio maken of nooit meer theater?
Oké, ja, dat is inderdaad een dilemma. Ja, ik denk als ik echt moet kiezen, dat ik toch voor theater maken kies. Want dat is toch de vorm waarin ik me het meeste kan uiten.
Dus dan kies je eigenlijk voor nooit meer radio maken.
Ja, kies ik daar dan voor. Ja, zeker. Nee, nou, dan geef ik hem door. Ik heb eentje voor Anita. Je mag hem zelf uitleggen. Ja, Weerdum of Heerde?
Dat is wel een ingewikkelde. Ja, Weerdum is het noorden van het land en ik ben een Groninger en ik hou van Groningen. Er gaat ook niks boven Groningen. Maar de bossen van Heerde, ja, die zijn ook fantastisch. Wat ga ik doen? Toch vast blijven aan mijn roots.
Ja. Toch Weerdum.
Ja. Ja, en over het platteland gesproken. Ik heb er eentje voor Arjen. Stel dat je een berg op moet klimmen. Doe je dat met een peuter of met een puber?
Doe ik het met een puber. Ja, we hebben bijna een peuter. Het is nog niet helemaal peuter, maar... Ja, ik heb jarenlang met pubers gewerkt en ik vind pubers gewoon fantastisch. Juist in door de levensfase waarin ze zitten. Ik denk dat ik daar ook wel feeling mee heb om samen met zo'n puber de bergen in te gaan.
Mooi.
Mooi. En wat we in deze podcast gaan doen met jullie is eigenlijk, ik zal het even kort uitleggen. We zijn in alle jaren hier bij de CGO dat we gesprekken hebben met gemeentes, dat we trainingen geven. Eigenlijk steeds op zoek geweest naar van wat is nou dat onderliggende? Wat is nou datgene wat in één woord samenvat wat hier wordt bedoeld? En we hebben bijvoorbeeld heel veel check-up gesprekken gedaan, zoals dat heet. En dat zetten we in een gemeente, gaan we naar een gemeente toe, zetten we op een rijtje. Wat zijn nou de tips en de tops in het jeugdwerk in deze gemeente? En eigenlijk zie je altijd gebeuren dat gaandeweg zo'n gesprek mensen ook gaan noemen wat hun dromen zijn, wat ze graag zouden willen, maar ook wat de pijnpunten zijn waar het allemaal niet zo lekker loopt en wat ze graag anders zouden willen. En dan ontstaan er eigenlijk vaak wel woorden. Wat zijn eigenlijk zeg maar de sleutelwoorden? Of eigenlijk, ja, de sleutelhangerwoorden hebben wij ervan gemaakt. En dat zijn er in de loop van de jaren, ben ik dat bij gaan houden. En zijn het er uiteindelijk zeven geworden. Nou zijn die niet heilig, dat zeg ik er wel gelijk bij. Misschien als je luistert en je hebt ze alle zeven gehoord, dat je denkt, nou, ik heb er nog wel een achtste. Laat het vooral gewoon even weten, dat vinden we alleen maar heel erg leuk. Mail even naar jeugdbureau@cgo.nl. Maar je zult ook wel zien, die zeven woorden zijn ook echt containerbegrippen. Daar kun je natuurlijk heel veel onder hangen. En tegelijkertijd is ook de tweede disclaimer wel, het is geen toverdrankje. Het is niet zo van, ga deze zeven woorden maar doen en alles in je jeugdwerk komt goed. Want daarom noemen we het ook de sleutelhanger, want de sleutel zelf, wie is dat, Arjen?
Dat is de Heilige Geest.
Ja, dat is het goed christelijke antwoord, maar wat is het goede antwoord?
Dat ben je zelf.
Exact. Dat ben je zelf.
Oh, ja, in het jeugdwerk denk ik het wel. Want jij maakt de keuze, laat ik me leiden door God, laat ik me leiden door de Heilige Geest. Ja. En ga ik van daaruit handelen. Ook richting de jongeren, maar natuurlijk alles in je leven. Maar we hebben het hier nu even over jeugdwerk.
Ja.
En die zeven woorden willen je dan helpen. Nou, we gaan ze in deze podcast met je doornemen. Daarvoor gebruiken we laten we maar even horen, Arjen. Een dobbelsteen. En daarmee willen we eigenlijk ook zeggen van die zeven woorden staan niet in een volgorde van belangrijkheid. Ze hebben ook geen volgorde van belangrijkheid. Het is en. Ze zijn allemaal even belangrijk. Arjen, nee, vrouwen moeten altijd uit beleefdheid natuurlijk eerst. Of is het ouderwets?
Super ouderwets, maar ik ben graag als eerste.
Oké. Okay.
Ik heb een 5 gegooid. Het woord wat daarbij hoort is relevantie.
Relevantie. Oké. Arjen, wat heb jij met dat woord? En ook richting jongeren.
Ja, wat Volgens mij is het van voor jongeren enorm belangrijk dat het ook relevant is. Waar ik aan moet denken bij dit woord is het puberbrein. Ik heb daar verschillende dingen over gelezen. Er is ook een boek wat heet Het puberbrein. En in die hersenontwikkeling is er ook een onderzoek geweest. De prefrontale cortex, die is heel grillig bij jongeren. Maar er is ook een onderzoek geweest waaruit naar voren kwam dat die prefrontale cortex misschien op sommige momenten zelfs beter werkt dan bij sommige volwassenen. En dat is vooral op het moment als het op dat moment voor een jongere relevant is. Dus waar hun aandacht, waar hun interessegebied ligt, dan gaan die hersenen gaan aan. En dat ken ik vanuit mijn eigen praktijk ook. Als je ze weet te pakken, dan gaan ze aan en dan denken ze, wow, dan denk je echt, wow, wat heb ik hier voor een betrokken jongeren voor me. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om als jeugdwerker of als persoon die op jongeren betrokken is, ook na te denken over van, hé, maar wat is dan de relevantie van datgene wat ik vertel voor de jongeren? En daarvoor is het ook belangrijk, denk ik, dat je de jongeren kent. Ja. En dat je weet, wat speelt er bij hen? Waar zijn ze mee bezig? En op wat voor manier kan ik daar eventueel bij aansluiten?
En ook, wat speelt er in de jeugdcultuur?
Ja, ook.
Wat zijn thema's die voor jongeren van nu actueel zijn? Nou, ik denk nu bijvoorbeeld aan iets als geestelijke gezondheid. Ja. Speelt heel erg, hè? Depressie, zelfmoord, al die dingen. Dat is een thema wat onder veel jongeren leeft. En wat natuurlijk belangrijk is, denk ik ook, is dat het goed is om je te realiseren dat jongeren van nu niet zoveel meer hebben met dogma's. Maar ze zitten veel meer op dat soort thema's. En in de prestatiemaatschappij van vandaag is ook een, heb ik tenminste veel gehoorde vraag wel van, ja, als ik niet elke dag uit de Bijbel lees, ben ik dan wel een goede christen? Ja. Dus van daaruit ook inderdaad, kijk eens goed naar je onderwerpen. Ja. En zijn die relevant voor jongeren?
Ja. Nou, sterker nog, ik denk dat als je in contact bent met jongeren, jouw dingen ten oren komen of dat je dingen ziet aan jongeren waarvan je weet, hé, hier speelt iets. En op het moment dat je dat ook naar voren brengt, is het vaak dat daar die interesse en de gevoeligheid ligt. En als je het hebt over de manier van hoe hersenen werken, dan kan je daar dus ook gebruik van maken. Dus dan kan je een prachtig programma voorbereid hebben en denken van, ja, ik weet van alles uit de jeugdcultuur, dat heb ik verwerkt in mijn programma. Maar als dat voor dat groepje jongeren helemaal niet zo'n issue is, maar er komt iets uit dat groepje wel naar voren door wat ze zeggen of wat ze misschien juist niet zeggen, ja, wees daar dan inderdaad alert voor, hè? Die antennes uitzetten.
Ja. Zou jij in je praktijk altijd voorrang geven aan datgene wat er uit de groep opkomt ten opzichte van dat wat je misschien die avond hebt voorbereid?
Ja, het is een afweging die je op dat moment waarschijnlijk moet maken, maar geef urgentie wel voorrang. En dat is soms iets waar ze mee binnenkomen, of dat is wat halverwege misschien naar voren komt. Maar geef er wel ruimte voor. Ja.
En wat natuurlijk ook altijd nog speelt bij dit onderwerp, denk ik, is zeg maar, die hoor ik ook in veel kerken, de spanning tussen diepgang versus luchtigheid. Hè, de leuke dingen en de serieuze onderwerpen.
Ja, zo wordt dat soms dan ook genoemd, hè, ja, in gemeentes. Ja. En ik zou echt wel willen adviseren, als ik een beetje op de adviseerrol mag gaan zitten, om het niet leuk en serieus te noemen. Want dan daarmee schets je een beetje het beeld dat serieus niet leuk is.
En dat geloof niet leuk is.
Ja.
Ja. Zonder dat je dat zegt, hè? Maar non-verbaal eigenlijk communiceer je dat.
Ja. Heb je misschien een idee hoe je het wel zou kunnen benoemen?
Ik denk dat het heel belangrijk is dat je het niet zo zwart-wit uit elkaar trekt, al om te beginnen. Dat het ook binnen één avond allebei een plek heeft. Dus neem tijd om de Bijbel te bestuderen. Maar daar zijn tegenwoordig zo verschrikkelijk veel. Ook hele leuke vormen voor om dat te doen. Die aansluiten bij jongeren van nu. Waardoor het relevant voor ze wordt. Want daar hebben we het over. Waardoor ze eigenlijk dat als vanzelf al wel een leuke avond vinden. En daarna is het altijd goed om even af te sluiten met gewoon het beroemde chillen. Hè, met chips en cola of wat dan ook. Dat ze even, terwijl ze naast elkaar zitten, toch met elkaar kunnen appen. En dat soort dingen. Hè? Ja, dat is ook, zeg maar, ook voor het verwerken, denk ik, van jongeren heel goed.
Ik denk dat het ook een misvatting is dat jongeren geen diepgang willen.
Nee,
omdat
klopt.
Ze ook echt wel met vragen zitten. Ja. En dat het gewoon juist de kunst is om daar ook een klimaat te creëren waar er ruimte mag zijn voor die vragen en waarin ze zich veilig voelen om die vragen te stellen en om met elkaar te zoeken naar antwoorden daarop.
Ja.
Ik denk ook juist in de tijd van nu, met al die crisissen die er zijn, de zingevingsvragen onder jongeren nemen enorm toe. Maar het zijn wel hun specifieke vragen. En die zijn niet altijd hetzelfde als die van volwassenen. Dat jouw vragen niet per se hun vragen zijn en andersom.
Ja, leer misschien jezelf ook maar aan om trage vragen te stellen. Hè? In het jeugdwerk gaat alles veel sneller en hipper misschien. Maar er mag ook best een trage vraag tussen zitten. Een vraag waar je eventjes op kan kauwen. En misschien is dan op dat moment het antwoord er niet. Maar mag een jongere voor zichzelf daar nog even over nadenken.
Precies, is die ruimte er ook? Ook dat hoort bij relevantie. Ruimte geven aan vragen en daarmee het dichterbij brengen voor ze. Hebben wij alles gehad van dit punt?
Ik heb heel erg de neiging om nu met een dobbelsteen te gaan gooien. Ja,
nou ga je gang, Arjen. Leef je helemaal uit. Nou, wat gaat Arjen doen? We hebben de dingen van tevoren verdeeld. Natuurlijk gooit Arjen 5 wat we al hebben gehad. Dat zul je altijd zien. En daar is 6.
Nummer 6. Voorbeeldfiguur.
Voorbeeldfiguur.
Ja, heel belangrijk denk ik dat je als jeugdleider of persoon die betrokken is op jongeren een voorbeeldfiguur bent. Want je bent het eigenlijk gewoon. Jongeren die kijken ook naar jou. Ik heb daar een voorbeeld van mijn eigen catechesegroep best een tijdje terug. Maar waarin een van de jongeren, ja, zijn gevoel was dat hij heel beschermend was opgevoed. Heel erg in een specifieke bubbel. En hij vond dat lastig nu als jongere, want hij had het gevoel dat hij geen keus had gehad voor dan wel niet het christelijk geloof. Omdat hij gewoon zijn hele jeugd was meegenomen naar bepaalde basisschool, bepaalde middelbare school zelfs. En nu dacht hij, ik heb wel een keus. Die jongere die vroeg aan mij, wat zou jij doen met je kinderen? Zou je ze naar een christelijke basisschool doen? Zou je ze naar een christelijke middelbare school doen?
En wat zei Arjen toen?
Nou, ik vond dat ook een lastige vraag. Omdat dat natuurlijk ook als ouder denk ik ook een spanningsveld is. Van ja, je wil graag het. Dat verlangen heb ik zelf ook als ouder om het geloof mee te geven aan je kinderen. Maar ergens is het ook wel een spanningsveld dat ik ook niet wil dat ons kind in dusdanige bubbel opgroeit. Dat het gevoel heeft van oké, ik ben mijn hele jeugd tot aan mijn tienertijd heb ik in die bubbel gezeten. En nu? Wat nu? Zeker als je dan in een wereld komt of in confrontatie met een wereld komt die bubbel niet is. Dus ik heb daar ook niet specifiek gelijk antwoord op gegeven. Ik moest daar even op kouwen. Maar het geeft wel iets aan, denk ik, van dat jongeren vragen kunnen stellen aan jou als jeugdleider. Van hé, wat vind jij ervan? Want daarmee ontwikkelen ze hun eigen beeld. Zeker in de adolescentieperiode staat natuurlijk identiteitsontwikkeling heel erg centraal. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Waar hoor ik bij? En daar hebben ze voorbeeldfiguren voor nodig om zich daaraan te kunnen spiegelen. En dit was een voorbeeld van een moment waarop een jongere dat denk ik ook deed om zich een beeld te vormen.
Ja, en in dit geval was het een expliciete vraag. Hè? Dan weet je van, oké, hij is nu heel erg aan het luisteren naar wat voor antwoord ik geef. Of aan het kijken wat voor reactie ik geef. Ja. En zou het ook zo kunnen zijn dat je als voorbeeldfiguur soms niet eens bevraagd wordt, maar dat er wel dus op je gelet wordt.
Ja.
En dat er dingen waargenomen worden.
Precies, dat denk ik ook. Wat voor dingen denk je dan bijvoorbeeld aan?
Nou ja, ik denk vooral aan hoe betrouwbaar ben je. Wat je zegt, wat je doet en kloppen die twee dingen met elkaar.
Ja. Nou, als ik het ene A-zeggen en ook aandoen.
Dat, ja.
Opvoeden is afkijken. We staan er misschien wel eens wat weinig bij stil. Hoeveel kinderen en pubers ook nog van je afkijken als voorbeeldfiguur. Dus het kan als ouder zijn, maar het kan ook als jeugdleider zijn. Zeker pubers doen natuurlijk erg hun best om dat een beetje te verstoppen en te verbergen. Ja. En dat vooral niet te laten merken. Maar ondertussen blijven zij ook nog steeds enorm naar je kijken van hoe doe jij dit en hoe ga jij hiermee om? Bijvoorbeeld als er iets gebeurt als een crisis of zo. Of een opmerking die iemand maakt. Maar dat kan echt heel klein en heel groot zijn. En dat is ook zeg maar dat ik daar eens denk van ja, realiseren wij dan ons wel voldoende dat zelfs pubers nog, maar ik denk ook jongvolwassenen wel, nog steeds afkijken bij oudere mensen van hoe ga jij hier om mee om? En pubergedrag is denk ik ook, zeker als het dwars pubergedrag is, niet heel veel anders dan een vraag aan jou van, hey, geef je grens eens aan. Zeg nou eens wat van je hiervan vindt.
Is dat ook een pleidooi om verschillende generaties met elkaar in verbinding te brengen?
Absoluut. Ja. Ja, ja, zeker. We zijn ook bij CGO natuurlijk met Samen Jong onder andere bezig. Niet dat dat ook een toverdrankje is, maar wel ook weer een manier. En daar staat het intergenerationeel natuurlijk ook inderdaad heel erg centraal. En dat heeft onder andere te maken met dat jongeren van nu heel erg zoekend zijn bij de hele wereld die helemaal niet zo veilig meer is voor ze natuurlijk. Naar volwassenen, bij wie ze het gewoon kunnen afkijken hoe het wel moet.
Weet je wat ook zo grappig is? Als je met pubers optrekt en je kent hun gezinnen of je kent zeg maar de omgeving waar ze vandaan komen, dan hoor je ze, juist omdat ze bezig zijn hun eigen meningen te vormen, toch ook nog wel heel vaak dingen herhalen wat uit hun thuisomgeving vandaan komt.
Ja, zeker. Ja. Ja, dat is heel grappig, hè?
Jazeker.
En ik heb ook een keer gedaan, dat vond ik ook heel grappig. Toen had ik ze, mijn catechesegroep ook jaren geleden een keer de opdracht gegeven. Stel, jij mag een kerkdienst helemaal invullen als je het zelf wil. Je mag alles wat we normaal doen, mag je vergeten. En je mag helemaal gewoon met een leeg vel papier. En nou, ga maar. Hè, schrijf maar wat op. Nou, en die jongeren die pakte het papier. En ze schreven als eerste op, foto mijn groet. Ja, dan denk ik, ja. Daarna ontstond een heel mooi gesprek overigens. Ook over wat dat dan is, want dat wisten ze eigenlijk helemaal niet. Daarin kon je een keer ook weer een voorbeeld zijn van het niet afkraken. Gewoon serieus nemen wat jongeren zeggen. Dat is natuurlijk ook wel een belangrijke. En die hele veilige sfeer creëren. Ja. Mooi. Is het tijd voor een dobbelsteen?
Ik ga jou de dobbelsteen overhandigen.
4. Kijk, en 4 is talent. Ja, dat is wel een leuke. Dat vind ik zelf een hele leuke. Omdat je ziet dat steeds meer kerken jeugdwerk niet meer per se helemaal volledig op leeftijd indelen. Maar ook gewoon gaan kijken naar wat kan een jongere? En wat kunnen we daarmee in de kerk? En dat gaat natuurlijk breder dan alleen maar de wat meer geëikte voorbeelden, hoe goed die ook overigens zijn, hoor, laat dat heel duidelijk zijn. Maar een muzikale jongere heeft wel, daar is wel wat voor te doen in de kerk. Die kan nu al in een band of weet ik veel wat. Een jongere die handig is met de computer, die kan wel de beamer bedienen of de kerktv of dat soort dingen. Maar wat nou als een jongere goed is in tuinieren of in, weet ik veel, modelspoorbanen bouwen? Ik noem maar even expres een heel gek voorbeeld. Wat doe je dan als kerk?
Ik hoorde van een gemeente die dus om bij het eerste voorbeeld, ze hadden geen modelspoorbaan. Wel tof om daar inderdaad ook over na te denken. Maar met het oog op tuinieren, die hadden dus echt een tuin aangeschaft. De jongeren hadden dus ook dat talent. En waren ook volwassenen in de gemeente. Als je het dan weer over intergenerationeel hebben, dat werd met elkaar gekoppeld. Maar die kregen de ruimte om te tuinieren. En daar werden hele mooie dingen mee gedaan, ook op diaconaal vlak. En elk jaar was er geloof ik dan de aardappeloogst. Dan kwam er iemand, kwam er een jongere met een zak aardappels, kwam ervoor in de kerk. En die zei, nou, de aardappels zijn er weer. En zo kreeg echt een tuintje, kreeg een plek in het jeugdwerk. En jongeren kregen een plek in die tuin en in die gemeente. En raakt ook een beetje aan een ander woord, verantwoordelijkheid geven. Denk ik nu aan. Ik weet niet of ik dat mag noemen of dat we het uit elkaar. Maar dat het ook goed is, denk ik, om als je dan aansluit bij dat talent, dat je ze daarin ook dan een stuk vrijheid geeft om het op hun manier te doen. Ook omdat ze dat talent hebben en je geeft ze daarmee verantwoordelijkheid.
Maar waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom zouden we nou jeugdwerk veel meer talentgericht gaan laten zijn in de zin van kijken wat jongeren kunnen en daarmee aan de slag gaan? Dat is natuurlijk net de omgekeerde manier van denken zoals we nu vaak doen in de kerk. Hè?
Ja, en ik denk dat het juist daarin zit, want je gaat die structuren loslaten. Wat nu in veel gevallen aan de orde is, dat de structuur bestaat en daar heb je dus talenten voor nodig om het te laten voortbestaan. Maar draai het om, dan heb je dus talent als uitgangspunt. Dit is waar iemand goed in is. Of wil hij verder of zij ontwikkelen. En daar geef je ruimte voor. En dat kan dan wel eens buiten de gebaande wegen zijn. Maar daarmee komen er ook nieuwe creatieve manieren van hoe je kerk kunt zijn met elkaar.
Ja, ik kan me herinneren, ik was een 18-jarig broekie nog, denk ik. Of 19, weet ik veel, maar in ieder geval jong. En ik zat in een gemeenteopbouwcommissie. Maar er moest natuurlijk ook een jongere in. Dus daar ging ik in. En toen hadden we op een gegeven moment weer een keer zo'n bijeenkomst van die projectgroep. En daar was ook een dominee uitgenodigd van buiten onze gemeente. Die ons ook wel even wat op weg wilde helpen. En die zei toen, dat ben ik nooit vergeten. Hij zei toen, ja, wij zijn natuurlijk heel vaak druk bezig met allerlei vacatures. Hè, daar is nog iemand nodig, daar is nog iemand nodig. Kindernevendienst zoekt nog leiding. Tienerwerk is nog niet vol, nou noem alles maar op. Er zijn natuurlijk veel meer plekken in de kerk waar we vaak mensen zoeken. Maar hij zegt, als het nou echt niet lukt om een vacature te vervullen, wil God het dan misschien gewoon wel niet? Heeft hij dan misschien niet een ander plan met deze gemeente? Nou, dat heeft me nooit meer losgelaten. Dat heb ik altijd onthouden. Ik denk, ja, je loopt het risico als we zo denken dat we het te veel vanuit onszelf invullen en inderdaad niet meer aan God vragen, maar wat wilt u nou eigenlijk dat wij op deze plek waar die kerk staat eigenlijk gaan doen? En daarvoor is denk ik het talent van jongeren gebruiken een hele mooie. Want dan kom je op hele nieuwe dingen vaak ook.
Ja. En dat geeft denk ik ook een kans om misschien zelfs ook wel voor de ouderen of voor volwassenen. Of, omdat daar dan ook soms talent zit wat niet altijd een plek krijgt in de gemeente. En waardoor er ook weer, zeg maar, nou, waar we het eerder over hadden, dat die koppeling is tussen verschillende generaties. Hoorde eens een verhaal van een vader die had een autogarage. En er was een groep jongeren en die raakte de verbinding met de kerk een beetje kwijt. En toen zei die vader van, nou, ik heb een oude auto staan. Stuur de jongeren maar naar mij toe. Gaan we sleutelen aan die auto. En op die manier ontstond er zeg maar een club rondom het sleutelen aan die auto. En dat is iets, nou ja, waar die vader had daar talent voor. Die had een autogarage. Maar die jongeren vonden dat ook leuk. Die hadden daar ook talent voor. Of die kregen in ieder geval de kans om daar hun talent te ontwikkelen. En ja, dat zorgde voor een stuk betrokkenheid, een stuk relatie. Gaan we het ook nog over hebben in deze podcast. Maar ja, ik weet niet, maar het voorbeeld kwam in mij op. Ik denk, ik deel hem eventjes.
Ja, precies. En dat illustreert denk ik een van de meest belangrijke dingen als je met talent... Waarom zou je met talent aan de slag gaan? Tenminste, op zo'n manier naar je jeugdwerk kijken, bedoel ik dan. Is denk ik vooral ook dat het dan veel makkelijker is om een band met ze op te bouwen. Een relatie met ze aan te gaan. Daar gaan we het in de volgende podcast nog over hebben. Maar dat is makkelijker als je een gedeelde interesse hebt. En ik heb zelf heel jarenlang durf theater gedaan, bijvoorbeeld. Ik kon met mijn tieners die daar waren bijvoorbeeld een nieuwe show van een of andere cabaretier bespreken. Dat hoef ik met alle andere tieners niet te doen, die interesseert dat niet. Maar zij hadden die specifieke interesse, ik ook. En daardoor kan je makkelijker met ze in contact komen en blijven. En of kijk maar naar voetbal of zo, weet je wel. Als je voor dezelfde voetbalclub bent, dat geeft ook een band onderling. Nou, een beetje op die manier.
Ja, Arjen noemde al wel de relatie die er ligt tussen die verschillende woorden. Maar hier zit er nog eentje. Hè? Want als jij je jongeren kunt waarderen over of met een talent die er is, of die degene wil ontwikkelen, dan voelt zo iemand zich ook gezien. Want jij hebt dus in de gaten wat er aanwezig is in de persoon. Dus als Pietje of Jantje een bepaald iets leuk vindt om te doen, en jij benadert de persoon, Pietje of Jantje, dan voelt hij zich gezien.
Ja.
En dat is denk ik ook een mooie relatie die hier ligt weer tussen deze woorden.
En wat denk ik ook nog heel belangrijk is om eraan toe te voegen, want ik kan me voorstellen dat als je dit hoort, dat je dan een beetje denkt, oké, als ik nu talentgericht moet gaan werken, dan moet ons hele jeugdwerk over de kop. Nee, niet doen. Dat hoeft ook helemaal niet. Wat heel belangrijk is, denk ik hierbij, is begin gewoon klein. Ga niet gelijk een mega groot project opzetten, want daarmee komt ook een verwachtingspatroon mee. Daar denken we denk ik in de kerk ook wel eens wat weinig over na, wat bepaalde acties van ons voor verwachting oproepen bij mensen. Maar begin gewoon eens te kijken naar wie heb ik nou in mijn eigen jeugdgroep, of op mijn eigen club, of mijn eigen catechesegroep. En wat zouden ze kunnen? Wat kunnen ze allemaal? Leer ze kennen. En hebben ze een talent waarvan je denkt, maar dat kun ik daar of daar heel mooi inzetten. Ik heb zelf een keer, toen ik nog jeugdwerker was, in een plaatselijke gemeente de kerstnachtdienst georganiseerd met alleen maar jongeren. Maar dat is ook zo ontstaan. Omdat eigenlijk ontstond het nog niet eens bij wat je voor de hand zou liggend zou vinden, wellicht de muziek of zo. Maar bij een paar creatieve dames die zeiden, ja, maar wat zou het niet leuk zijn als we gewoon daar en daar in de kerkzaal eens een keer dit en dit ophangen. Wat lampjes of zo, ik weet niet meer precies. En dat toen bij mij de radertje aanging, maar wacht even, dat is juist met kerst heel leuk. Want dan heb je vaak lichtjes als verlichting in de kerk en dat soort dingen. En toen ben ik daarover met ze gaan praten. Zouden jullie dat leuk vinden dan, om de kerstzaal te versieren? Ja, dat zouden ze wel willen. Het waren meiden toevallig in dat geval, die zeg maar graag op een podium in de schijnwerpen staan. Daar hielden ze niet van. Maar dat vonden ze juist heel leuk. Dus die hebben die zaal prachtig aangekleed. Ja, en toen ben ik doorgegaan. Toen wist ik dat ik een paar catechisanten had die muzikaal waren en... Nou ja, van het een kwam het ander, voordat ik het wist. De hele kerstnachtdienst werd helemaal door jongeren gedaan.
Ja.
En dan kom je bij iets heel belangrijks. Want wat gebeurde er na afloop van die dienst? Die jongeren, die werden overladen met complimenten door de gemeenteleden. En dan is mijn vraag, willen jongeren bij zo'n kerk horen?
Ja.
Ik denk het wel, hè?
Ja. Zeker. Ja, ja,
precies.
Het is ook wel een opdracht voor de gemeente. Ja. Want ik ken ook verhalen waarin jongeren de ruimte kregen om iets te doen. En waar dan zeg maar toch... Ja, het eerste geluid wat naar voren kwam was een beetje zuur. Van, ging dan toevallig om een muziek... waarin de jongeren de ruimte kregen om muziek te maken. En dat het eerste wat ze hoorden was... Ik vond niks, want ik kende de liedjes niet. En natuurlijk is het goed om daar ook rekening mee te houden. Maar ik denk dat vanuit de andere kant, vanuit de gemeente ook wel... een verantwoordelijkheid is om dan als een jongere dan ergens zijn of haar talent inzet, dat je dat ook toejuicht.
Ja. En mogen ze fouten maken?
Ja.
Is daar ruimte voor?
Ja.
En dan wordt zuurigheid vanzelf zoet.
Wat bedoel je?
Dan worden zuurige reacties vanzelf zoete reacties.
Als ze de ruimte, als ze fouten mogen
krijgen.
Maken.
Ja. En dus fouten kunnen en mogen maken. Ja.
Maar dat is dus ook wel, dat vraagt iets van ons als gemeenteleden ook. Op het moment dat je jongeren de ruimte geeft en het belangrijk vindt dat hun talent wordt ingezet, dat je daarvan ook de andere kant onder ogen ziet. Hey, de tijd is alweer op, jongens.
Gaat hard.
Gaat snel, hè?
Ontzettend.
Hebben we nog, we hebben hem gemaakt, we hebben er een jingle voor gemaakt, dus ik ga hem laten horen. Dus hebben jullie nog...
De gouden tip.
Arjen, heb jij nog een gouden tip? Even over samengevattend over wat we in deze podcast hebben besproken.
Mijn gouden tip zit ergens in de verbondenheid die tussen de woorden zit. Dus om talentgericht te werken moet je ook weten wie je jongeren zijn. En datzelfde is ook aan de hand bij relevantie. Als je wil aansluiten daar waar jongeren zitten, dan is het belangrijk om ook te weten wie je jongeren zijn. Dus steek ga niet gelijk aan allerlei talenten denken, maar leer vooral eerst ook je jongeren kennen. En vanuit die relatie kan je aansluiten bij de relevantie en de talenten van je jongeren.
Heb jij nog een aanvulling, Anita?
Geef vooral ruimte en dan komen al deze aspecten ook aan bod.
Absoluut. En dan tot slot, mijn tip zou zijn inderdaad, zeggen we altijd, les 1 in jeugdwerk is, wees alsjeblieft gewoon jezelf. Want dat is wat jongeren willen. Daar gaan we het in de volgende podcast ook over hebben. Hoe ze dat dan zien. Wil je meer weten hierover? Dat kan. Surf even naar onze website cgo.nl. En we komen graag ook bij jullie langs, bijvoorbeeld in de gemeente, om deze woorden verder uit te werken. En vooral concreet te maken naar jullie eigen situatie. En misschien nieuwe woorden te ontdekken of wat dan ook. Als het maar helpend is, want daar gaat het uiteindelijk om. Om jullie jeugdwerk bloeiend te krijgen. Toch? Goed gezegd?
Goed gezegd.
Mooi, dacht ik.
Heel goed.
Hey, Arjen en Anita, super bedankt. En jullie ook als luisteraar allemaal bedankt dat je weer luisterde. In de volgende podcast gaan we de andere 4 woorden doornemen. En ik zou voor nu zeggen bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende keer. Hoi hoi!